We waren bezig met de vrucht van de geest en dit is dan de vijfde keer dat ik het erover heb. Hoe is het mogelijk, hè, dat je uit één zo'n tekst zoveel kan halen? Dit is, Nou zou het leuk zijn als je het ook deed. Kijk. We hebben eigenlijk een heleboel van die dingen nu besproken, maar zelfbeheersing, die hadden we nog niet. En zelfbeheersing, dat komt van dit Griekse woord. Oh, kijk hier, dit is zelfbeheersing. Van dat Griekse woord. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Ekkratia of zoiets. Maar goed. En dat betekent letterlijk, en dat vond ik wel mooi, het betekent macht of sterkte in jezelf hebben. Want dat echt, dat gaat dan over jezelf. En dat kratea, dat gaat over macht. Dus het is macht, dat je jezelf de macht hebt, eigenlijk. Daar hoort dus tegenwoordig ook bij, als je het hebt over zelfbeheersing, denk je ook aan jezelf inhouden. Zelfbeheersing, zelfcontrole. Of het tonen van terughoudendheid. Nou. En het gevaar van dit onderwerp is, en dat heb ik me zeer gerealiseerd toen ik erover nadacht, dat je belandt in een soort preek, een soort, waarbij je gaat vertellen wat je allemaal moet doen en wat je vooral niet mag doen. Dus een soort wettische preek. Want je moet je op een bepaalde manier gedragen, je moet je inhouden en dergelijke, want anders gebeuren er dingen. En ik moest terugdenken aan, en ik heb ook geprobeerd om er plaatjes van te vinden, maar dat ging toch heel moeilijk. Maar ik moest terugdenken aan mijn tienerjaren. Toen ging ik naar de Jesus People in Den Haag. Die zeiden van, je mag wel hier in de dienst komen, maar je moet dan eerst 's morgens naar je eigen kerk. Dus dat deed ik ook, 's morgens naar de gemeente en dan 's middags hielden zij dienst. En dan was het dan ieder welkom. Het waren vooral jongeren natuurlijk. En dat was, dat paste wel bij mij. Zo'n hele groep lekker op de grond zitten en met elkaar zingen en zo. En mijn ouders die vonden het wel mooi dat ik dat deed. En die kochten voor mij het boek Handboek voor Jesus People. Heb ik ook geprobeerd te vinden op de, maar dat is allemaal niet meer terug te vinden. Ik had hoop dat ik een plaatje kon laten zien ervan. Het was een groot boek. Het was eigenlijk, het was meer een soort leerboek, zeg maar. Het was een boek van David Wilkerson, eigenlijk een vertaling van David Wilkerson. En daar stond echt in, puntsgewijs, hoe je je als christen hoorde te gedragen. En dat was wel vrij direct en recht voor zijn raap. Het was ook zeer geschikt voor tieners natuurlijk om dat te lezen. Maar het was dus wel echt, eigenlijk was het een soort wetboek. Een wetboek waarin de richtlijnen stonden van hoe je je hoorde te gedragen als christen. En ik bedacht me nu, dat is me toen niet zo opgevallen, maar ik bedacht me nu, eigenlijk was dat een grote, het was maar een dun boekje, maar het was een grote last die je op mensen legde. Want we hebben juist in de afgelopen weken steeds gezegd dat als dat een onderdeel is van de vrucht van de geest, dat dat iets is wat zich vanzelf ontwikkeld in je. Dat is dus wat de Heilige Geest in je bewerkt als je je daarvoor openstelt. Dus dat is heel iets anders dan dat je, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je zo'n boek neemt, dan ben je bij het uiteinde bezig. Ben je helemaal achteraan bezig, terwijl je bij het begin moet beginnen. En het begin is dat je vraagt aan God of hij deel wil uitmaken van je leven, zodat je leven zich vanzelf kan veranderen. Want dat is wat God wil. Hij wil contact met je hebben. Hij wil één zijn met je, zodat dat wezen van hem ook in jou tevoorschijn komt. En dan kan je natuurlijk afvragen, als je dat dan vindt, waarom moet je er dan nog over spreken eigenlijk, als het toch vanzelf tevoorschijn komt. Nou, ik dacht, misschien is het goed om er eens over na te denken om jezelf een spiegel voor te houden. Want tenslotte, de meeste van ons, die kijken 's morgens in de spiegel en dan kijken ze of alles wel goed zit, of hun haar wel goed zit en zo. Ik noem geen namen verder. Maar zo kun je natuurlijk ook in de geestelijke spiegel kijken om te zien of die geestelijke vrucht ook daadwerkelijk tevoorschijn komt. Want als dat niet zo is, dat is net als bij een vrucht. Als wij een plant in de tuin hebben en hij gaat niet bloeien, dan kan je hem natuurlijk eruit trekken en weggooien. Maar je kan ook nadenken van, wat is nou de reden waarom die plant niet bloeit? Krijgt hij wel genoeg water? Moet hij misschien wat voeding hebben? Dus op het moment dat je ziet dat een deel van die vrucht van de geest in jou niet tevoorschijn komt, dan zou je eigenlijk dus maatregelen moeten nemen. Dan moet je gaan nadenken van, wat is nou de oorzaak waarom dat niet tevoorschijn wil komen in mijn leven? En dan kunnen we maatregelen nemen. Ik vind trouwens de zelfbeheersing, het is eigenlijk een heel mooi woord. Want het betekent eigenlijk dat je zelf heerst. Dat je zelf de baas bent over wat je doet en zegt. Nou, wat zegt de Bijbel zo wel over zelfbeheersing? Ik heb natuurlijk in het verleden bij al die teksten ook wel dingen laten zien. En vooral Salomo, die houdt ervan om allerlei dingen te zeggen over allerlei aspecten van je leven. Nou, ik heb in Spreuken weer eentje gevonden, die vond ik erg mooi. Daar staat, iemand die zich niet kan beheersen, is als een stad met kapotte muren. Nou, ik kan je voorstellen, nu speelt het niet meer. Maar vroeger, als je een stad had en er stonden muren omheen, dan kon je daarmee de vijand aardig buiten houden. Vianen had ook een muur, heb ik wel gezien. Nou, die is echt wel flink kapot. Er zijn huizen ingebouwd en zo, dus dat werkt allemaal niet meer. Maar dat helpt ook niet meer, want tegenwoordig wordt een oorlog heel anders gevoerd. Maar vroeger was het natuurlijk heel belangrijk dat je als stad een sterke muur om je heen had. Want daarmee hoefde je eigenlijk alleen nog maar de poort te verdedigen. Want dat was de plek waar de vijand binnen kon komen. De rest hoefde je eigenlijk dan veel minder te verdedigen. En als de muur van een stad kapot zijn, de muren kapot zijn, dan wordt die stad dus kwetsbaar voor vijanden, want die kunnen zo naar binnen komen. En dan moet je ineens alles verdedigen, net zoals dat tegenwoordig is. Elke voordeur moet daar tegenwoordig goed afgesloten zijn. En je achterdeur trouwens ook, en je ramen ook. Want anders is er een plek waar iemand binnen kan komen. Dat was met die muur om die stad heen vroeger toch wel veel makkelijker. Hè? Want dan hoefde je alleen maar de ingang en de uitgang hoefde je te verdedigen. In de Bijbel staat ook het prachtige verhaal van Nehemia die bezig is om de muur van Jeruzalem te herbouwen. Zodat de stad weer veilig wordt. Echt de moeite waard om te lezen, want je ziet het hele boek Nehemia gaat daarover. En je ziet wat er dan allemaal bij komt kijken, maar je ziet ook hoe de vijanden proberen om te voorkomen dat die muur van Jeruzalem herbouwd wordt. Het is dus een enorm werk en die vijanden die maken hun belachelijk. Maar uiteindelijk lukt het Nehemia toch om met de mensen die daar wonen, om dan de muur van de stad te herbouwen. En daarmee zorgen ze er dus voor dat de bewoners geen angst meer hoeven te hebben voor die tegenstanders. Dus, als je jezelf niet kan beheersen, dan word je vergeleken met zo'n stad waar de vijand heel gemakkelijk binnen kan komen. Nou, dat vind ik wel een hele goede vergelijking. Er is er nog zo eentje. Deze vond ik ook heel mooi. Het is beter om geduldig te zijn dan een held te zijn. En het is knapper om jezelf te beheersen dan om een stad te veroveren. Nou, misschien moeten we dat eens tegen Poetin zeggen. Ook Salomo herkende dus het grote belang van zelfbeheersing. En hij beseft ook wel dat het helemaal niet zo simpel is. Want het is knapper om jezelf te beheersen dan om een stad te veroveren. En dat was dan die wijze man, hè, Salomo. Als je denkt aan zelfbeheersing, dan gaat het eigenlijk over heel veel verschillende aspecten in je leven. Als ik nog even terugdenk aan dat handboek voor Jesus People, dan ging het natuurlijk vooral de omgang tussen jongens en meisjes en zo, dat werd natuurlijk allemaal heel duidelijk uitgelegd wat er vooral allemaal niet mocht. En dan, dat is dan misschien ook wel vaak het eerste waar mensen aan denken als je het hebt over zelfbeheersing. Maar het gaat ook over hele andere dingen. Je kan bijvoorbeeld denken aan verslavingen. En bij een verslaving denk je dan weer heel snel aan alcohol of drugs of zoiets. Maar een telefoon of een televisie kan net zo goed een verslaving zijn. En zo kan je eigenlijk heel veel dingen bedenken, zeg maar, waar je aan vast zit. En van jezelf weet je heus wel of er dingen in je leven zijn waar je niet altijd de baas over bent. En het gaat natuurlijk niet alleen over verslavingen. Het gaat net zo goed over hoe je geneigd bent om op bepaalde situaties te reageren. Kun je zeggen dat jij in elke situatie de baas bent over wat je doet of over wat je zegt? Of zijn er situaties bij waarbij je dat niet bent? In de Bijbel wordt ook met name genoemd hoe je als mens reageert en hoe je omgaat met anderen. Jacobus die heeft het dan vooral over hoe je spreekt. Hij zegt, als we een paard teugels omdoen, gehoorzaamt het dier ons. We kunnen zijn hele lichaam besturen. En kijk eens naar schepen. Nou, daar hebben we er heel veel van gezien de afgelopen week. Al zijn ze nog zo groot en is de wind nog zo sterk, ze worden bestuurd door een heel klein roer. Ze varen daarheen waar de stuurman ze wil hebben. Zo is ook de tong, maar een heel klein lichaamsdeel, maar met een grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten. Je tong is net als dat vlammetje, want met je tong kun je veel kwaad doen. Je tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergif dat ze spreekt. Ze heeft er veel invloed op hoe je leven er zal uitzien. Als je tong in brand gezet is door de hel, zet ze je hele leven in brand. Ja. Dus alles wat je zegt, staat hier, dat heeft een enorme invloed. En niet alleen op degene tegen wie je het zegt, maar ook op jezelf. Dus je kunt met wat je zegt een heleboel kwaad aanrichten. En eigenlijk gaat Jezus in Matthäus 5 nog een stap verder, want dan heeft hij het over de wet en hij heeft het over zijn manier van omgaan met de wet. En dan gaat het er eigenlijk over, het gaat niet zozeer om, natuurlijk gaat het om wat je zegt en wat je doet, maar het gaat eigenlijk ook over wat je denkt. Dus dat gaat nog weer een stapje verder. Dit is wat je zegt. En heel veel in de Bijbel gaat over de dingen die je doet. Maar Jezus zegt, nee, het gaat uiteindelijk om datgene wat je denkt. Want het begint daar, het begint bij je denken. En het uit zich uiteindelijk in wat je zegt of doet. Want je kan natuurlijk heel aardig en vriendelijk tegen iemand praten, maar ondertussen in je gedachten eigenlijk die persoon volledig afwijzen en heel lelijk over hem denken. Het gaat dus eigenlijk om je hartsgesteldheid. Wat gaat er in je om? Want wat je zegt, komt voort uit wat je denkt. En eigenlijk, wil ik toch weer even teruggaan, we spreken hier over de vrucht van de geest. Dus het gaat over wat de samenwerking met Gods geest doet met jou. Wat dat in jou teweeg brengt. En hoe die vrucht voortbrengt. En in Hebreeën, dat vind ik altijd een prachtige tekst die het heel duidelijk maakt. Daar staat, maar het nieuwe verbond dat ik later zal sluiten zal anders zijn. Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie ik ben, want iedereen van hoog tot laag zal mij kennen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven, ik zal er zelfs niet meer aan denken. Ik zal mijn wet niet meer in steen of in een handboek voor Jesus people schrijven, maar ik zal het in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij schrijft de wetten, de gedachten van God in je innerlijk. Het feit dat hij het in je hart schrijft, betekent dat je er dus ook van harte achter staat, wat hij doet en wat hij denkt. Dus dat je van harte achter de gedachten van God staat. En het feit dat hij het in je verstand schrijft, betekent dat je ook begrijpt wat God in je legt. Je denken wordt dan één met hem. En dat is wat we zo vaak zingen, maar ook wat we eigenlijk zo graag willen. Dat we in ons denken steeds meer één worden met wat God denkt. En dat is niet omdat God jouw gedachten overneemt, Maar omdat zijn gedachten steeds meer, gewoon dat jouw gedachten steeds meer gaan passen bij zijn gedachten. Dus het botst niet, want dat zou je kunnen denken, hè? God die, ik wil eigenlijk naar links, maar God die zegt tegen mij, ik ga, en die legt in mij dat ik naar rechts moet. Ja, nou moet ik uiteindelijk naar rechts. Zo werkt het niet, nee. Mijn gedachten zullen steeds meer aansluiten bij de gedachten van God. Dat is wat hij in je bewerkt. En omdat het in je hart ligt, betekent dus dat je er volledig achter staat. Je bent het er volledig mee eens met die gedachten die God in je legt. Gods gedachten over jou zijn bijvoorbeeld dat je vrij mag zijn. Ja. Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels. Dat is wat God bewerkt. Dus het handboek van Jesus People hoefde ik niet meer terug te vinden. En die vrijheid betekent, er staat, laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels, maar laat je ook niet opnieuw tot slaven maken van bijvoorbeeld een verslaving. Want dan ben je slaaf van de verslaving. En als je dus druk ervaart in je persoonlijke leven, als je beperkingen ervaart in je persoonlijke leven, als je niet die vrijheid die God wil geven ervaart in je leven, dan is het het moment om maatregelen te nemen. Dan is het het moment om bij God, om samen met God in die vrijheid te komen. God geeft een leven in vrijheid. Dat betekent een leven zonder stress of zonder druk. En wij geloven van harte dat God bevrijding wil geven van verslavingen. Bevrijding wil geven van alle wetten die je opgelegd zijn en de regels. En als je toch zoiets ervaart, dan is het eigenlijk de taak van de gemeente, van ons als gemeente, om jou heen te gaan staan en je in de naam van Jezus te bevrijden. Juist van alles wat je tegenhoudt en beperkt. Dat vind ik de taak van de gemeente om dat te doen. Als God zijn gedachten in je kan leggen, dan heeft dat ook gevolgen voor hoe je denkt en hoe je spreekt. God wil je dingen te binnen brengen en zo je gedachten te binnen brengen, maar ook je helpen om dingen naar anderen uit te spreken. En dan gebeurt er iets heel moois. Dat had Salomo ook al door. Als je een wijs hart hebt, zegt je mond wijze dingen. Je zal steeds goede raad weten te geven. Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam. En dat is dus niet alleen de ziel van degene tegen wie je ze uitspreekt, maar net zo goed voor je eigen ziel. Mooi, hè? Het grote voorbeeld van zelfbeheersing, en we hebben het er eigenlijk in deze dagen al eerder over gehad, dat is Jezus. Als je leest hoe hij in die 40 dagen in de woestijn is en dan wordt aangevallen door de duivel, dan dient hij hem zorgvuldig van repliek. Hij wordt niet boos en je ziet, en dat vind ik zo mooi, je ziet, hij is de situatie helemaal meester. Hij is de baas in dat gesprek. En eigenlijk moet de duivel, die moet daarna afdruipen. Die heeft gewoon geen enkele mogelijkheid, geen enkel vat op Jezus. Dat is precies, hè, wat wij ook zo graag willen. En ik heb al eerder ook verteld hoe Jezus na zijn gevangenneming tot aan zijn dood steeds de gelegenheid heeft gehad om te zeggen van nou is het genoeg. Ik wil niet verder. Het houdt hier op. En wat er dan ook gebeurd was, gelukkig hebben we het niet gezien. Maar dan hadden de fariseeën toch behoorlijk op hun nummer gestaan. Ze hadden tegen Jezus gezegd, nou je hangt nu aan het kruis. Kom er eens af, je kan toch alles? Nou, hij had het gekund. Hij had zo van het kruis af kunnen komen. En dan, ja, dat was een zeer spectaculaire actie geweest. Het had een verpletterende indruk gemaakt. Maar het was niet zijn wil, maar de wil van God. De God die het opnam voor de mensheid. Die het opnam voor ons. En dat was het doel van Jezus. En hij heeft dat vastgehouden. En hij heeft zichzelf dus beheerst. Hij was de baas over zichzelf en hij heeft dus niet gezegd van het is genoeg. Nee, hij heeft gezegd van ik wil die beker helemaal tot op de bodem uitdrinken. Dat is echt een voorbeeld van zelfbeheersing. Zelfbeheersing, dat betekent dus dat je geen slaaf bent. Niet van een verslaving, niet van een gewoonte, niet onder een wet. Zelfbeheersing betekent ook dat je nooit spijt hoeft te hebben van je gedachten, van je uitspraken, van je handelen. Want als je jezelf beheerst, dan is alles wat je doet in overeenstemming met de gedachten van God over jou. Is dat moeilijk? Ja, wel, als je dat zelf allemaal moet doen. Als je dat vanuit jezelf moet doen, dus als je jezelf oplegt om jezelf te beheersen, dan is dat moeilijk. Maar we spreken hier over een vrucht van de geest. Het is wat God in je wil bewerken. Dus door God te zoeken, zal dit vanzelf in je tevoorschijn komen. Dit ontstaat door je contact met de Heilige Geest. En Petrus, ja, toch weer diezelfde Petrus, die steekt ons daarbij toch een hart onder de riem. Ik schrijf aan jullie die hetzelfde kostbare geloof hebben als ik. Dat geloof hebben we gekregen door de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Hij is onze God en redder. Ik bid dat God in alle dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat Gods vrede steeds meer in jullie zal groeien. Hoe beter jullie God en Jezus onze Heer zullen kennen, hoe meer vrede jullie zullen hebben. Het is belangrijk dat we hem steeds beter leren kennen, want dan kan hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals hij het wil en om hem te dienen. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Ik haal er deze dingen uit. God is in alle dingen goed voor je. Heeft hij net gezegd, dat zei Petrus hier net. En hij spreekt uit dat zijn vrede steeds meer in je zal groeien. Doordat je hem steeds beter leert kennen. En daardoor kan hij ons steeds meer helpen. Dus als je het moeilijk vindt, dit, weet dan dat God je er juist bij wil helpen. Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben om dat te doen. En zo denk ik dat je kan komen tot ware zelfbeheersing. Komt uiteindelijk bij God vandaan en hij wil het in je tot uitwerking brengen. Nou, daar heb ik eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat het zo mag werken, Heer. Wij hoeven niet heel ingewikkeld te doen. We zijn niet meer onder de wet, Heer. Want u wilt in ons leven. U wilt uw contact met ons steeds verder verbeteren, Heer. Zodat uw gedachten ook steeds meer onze gedachten worden. En dan mag het eigenlijk als vanzelf gaan. En ik dank u, Heer, dat u dat in ons aan het bewerken bent. Daarvoor wil ik u bedanken. En ik wil jullie ook met elkaar mee zegenen. In Jezus' naam. Amen.